Goedenavond allen hier aanwezig en ook de mensen die thuis ingeschakeld zijn voor deze meningvormende sessie over de collegebrief Gespreksagenda Aardbevingsregio in Rijk. We hebben, om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen, hebben we een uur, anderhalf. Dus u heeft ruime spreektijd. En als ik denk, nou, dit wordt wel heel gortig, dan grijp ik wel in als voorzitter. Deze brief is geagendeerd door de SP met een aantal vragen. Die neem ik nog even met u door. Het gaat over bespreekpunten. Wat vinden de raadsfracties van de huidige gespreksagenda zoals voorgelegd? Wat zegt het college hierover straks? Welke maatregelen ontbreken er nog bij de gespreksagenda? Welke inzet van een oplossing kunnen we gezamenlijk, fracties en college, bedenken voor de onuitlegbare verschillen tussen straten, buurten en dorpen? Ik stel voor dat we gaan starten. Tenzij iemand voorafgaand nog iets wil noemen. Ik wil nog even noemen trouwens dat Stadspartij 100% Groningen aanwezig is in verband met ziekte. En de PVV ook niet aanwezig is. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ik zie de ChristenUnie, de heer Rebergen.
Dank u wel, voorzitter. Met staatssecretaris Velbrief hebben we een nieuwe bestuurder die, ik wou zeggen, uiteraard met de beste intentie start. Maar ik ben er niet van overtuigd dat ze dat afgelopen jaar allemaal zijn geweest, dus dat zeg ik maar niet. Maar van deze staatssecretaris denk ik het wel. Maar het vertrouwen is laag, heel laag. Want wat komt er nu weer uit de hoge hoed? En daar zitten inwoners niet op te wachten. Ze willen duidelijkheid. En dan biedt de gespreksagenda wel wat aanknopingspunten. Want terechte knelpunten zijn gesignaleerd. Vanuit de regio wordt daarvan aangegeven. Middels deze brief laat de staatssecretaris, wat regiobestuurders betreft, zien dat hij weet welke problemen er door de gaswinning in Groningen zijn. De regiobestuurders lezen de brief als een handreiking naar de regio om samen de aanpak van de versterkingsopgave, de afhandeling van schade en toekomstperspectief voor het gebied te verbeteren. En dat is natuurlijk mooi. Maar we moeten wel uitkijken dat we als regio niet opnieuw ingeluisterd worden. Dat we straks mede verantwoordelijkheid dragen voor het falen van het Rijk. U merkt het wel, ik wacht nog even af. Zoals in de brief ook staat, alleen daden kunnen het vertrouwen herstellen. Het lange wachten, zoals in de post, de funderingen, de capaciteit, de rol van de bewonersbegeleiders en het tekort aan budgetten. Zullen die en de andere genoemde knelpunten dan nu opgelost gaan worden? Of gaan we erover praten? Vandaag berichtte de Algemene Rekenkamer dat het allemaal te lang duurt en de kosten blijven oplopen. Een hard oordeel over de versterking en schadeafhandeling, ook over 2021. Wat onze inwoners nodig hebben, zoals al gezegd, is duidelijkheid en ondersteuning in het proces. Daarom is het goed te lezen dat is afgesproken om meerjarige afspraken over de financiering van stut en steun en maatschappelijke organisaties te maken. Daar hebben de inwoners wat aan, dat biedt perspectief. Ook vragen we aandacht voor de geestelijke ondersteuning van inwoners. Zeker ook nu de komende tijd de parlementaire enquête zichtbaar gaat worden. Evenals de bagger die daar ongetwijfeld uit naar voren zal komen. Dat kan heel emotioneel zijn voor mensen. Zeker omdat het een deel van dat verdriet nu is weggestopt. Maar er staan ondersteuners klaar. Onze oproep is daarom daaraan meer bekendheid te geven. Nog actieve mensen te informeren over deze vorm van ondersteuning. Tot zover.
Dank u wel. Wie kan ik het woord vervolgens geven? De heer Rustenwiel van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de staatssecretaris Velbrief begon onder in een bijzonder slecht gesternte aan zijn nieuwe baan. Want op zijn laatste werkdag kondigde de voorganger Blok nog even een verdubbeling van de gaswinning aan. En net zo merkwaardig en schandalig als die verdubbeling was, is het ook merkwaardig dat uiteindelijk van die verdubbeling eigenlijk maar heel weinig terecht is gekomen. Ik ben daar heel erg blij om. Alleen ook dat roept gewoon weer bijzonder veel vragen op. Hoe heeft dit nou toch weer zo kunnen gebeuren dat er zo met onze belangen is omgegaan? Maar goed, ik denk dat ik de heer Rebergen volg als ik zeg dat Veilbrief een veelbelovende start heeft gemaakt. Hij lijkt ook echt een aantal kritische organisaties inmiddels langzaamaan het vertrouwen weet hij te herwinnen. En ik ben ook heel erg blij dat alles nu bij Veilbrief ook gewoon ligt. Dan hebben wij één aanspreekpunt. Dus niet mijnbouw bij EZ en versterking bij Binnenlandse Zaken of zo. Nee, gewoon dit is onze bewindspersoon en die kunnen wij overal over aanspreken. Dus dat is denk ik een goede keuze. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk de afgelopen 10 jaar, de 10 jaar na Huizingen, gezien dat er continu allerlei veranderingen zijn geweest in de governance en in de organisaties. En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat onze inwoners dit ook gaan merken. En daar zijn we best wel sceptisch over. Hè. Dat is denk ik iets wat eigenlijk elke inwoner van Groningen wel zal zijn. Het is heel goed dat het college met de gespreksagenda op pad gaat. En die gespreksagenda, zeker de uitvoerige gespreksagenda, die kunnen wij goed volgen. De meer beknopte samenvatting in de raadsbrief hebben wij nog wel wat aanvullingen op. Een vijftal. De omslag van wantrouwen naar vertrouwen. En dan niet zozeer het vertrouwen van die inwoners richting de overheid, maar vooral het vertrouwen dat wij moeten hebben in die inwoners, dat zij gewoon reële claims neerleggen en dat we niet 6 contra-expertises op mensen afsturen, waardoor er continu heel veel tijd en geld weglekt in het proces. Want ja, ik las laatst ook nog weer dat nog steeds tot 70% van het geld wat besteed wordt aan de versterking, dat het eigenlijk allemaal in die processen blijft zitten. En ik zou toch wel, dat lijkt me toch ook wel een aandachtspunt dat het college mee kan nemen naar een vuilbrief. Want volgens mij, het morsen van geld is iets waar eigenlijk niemand op zou moeten zitten te wachten. De menselijke maat. Je ziet dat de versterking best wel vaak nog technisch wordt aangevlogen. We moeten dus zeg maar fysieke reparatie doen ergens en zo. En dat begrijp ik ook wel als technische mensen dat doen. Alleen een versterking of een schadeherstel, dat is voor sommige mensen letterlijk de start van de rest van hun leven. Dus het is in die zin, die Rehberg zei het ook wel, dat mentale aspect, dat is, ja, dat is echt wel heel belangrijk. En het is niet alleen maar techniek. De eigen regie, die noemt vuilbrief wel expliciet. Hij was gisteren ook met een leuk voorbeeld, denk ik, in het nieuws. Ik denk dat het college die ook wel mee mag nemen. En vanochtend was mijn collega Vincent Boswijk op bezoek in Woltersum. Het ging over funderingsherstel en daar werd gezegd dat er eigenlijk te weinig geld voor is. Nou, volgens mij mag geld, en dat zegt de Rijksoverheid zelf ook, niet het probleem zijn in dit proces. Dus als deze bewering klopt, dan lijkt het me dat die vraag voor meer middelen voor funderingsherstel ook bij vuilbrief op tafel mag komen te liggen. Tot slot nog een vraag, voorzitter, en ik maak een beetje bang voor het antwoord dat u gaat geven. De ambitie is dat in 2028 het hele proces achter de rug is. En als we gewoon even gaan tellen wat tot nu toe gedaan is en de hoeveelheid tijd die is verstreken, dan ben ik wel benieuwd of dat een realistische ambitie is. Want volgens mij is het ook wel belangrijk om eerlijk te zijn richting onze inwoners en niet alleen ambitieus. Dus ik ben benieuwd hoe het college deze ambitie weegt. En of er niet meer nodig is dan wat nu gebeurt om ook echt 2028 te gaan halen. Want ja, ik wil het graag, maar ik zie het nog niet zo snel gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Dank u wel, voorzitter.
Helder, dank u wel. Wie mag ik het woord geven? De heer Van der Laan van de Partij van het Noorden.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, er is in West-Europa geen nationale overheid die zoveel schade in een gebied heeft aangericht als de Rijksoverheid in de provincie Groningen. Dus wij zijn als partij dan ook altijd hardliners wat betreft de aansprakelijkheid. En in Provinciale Staten proberen we ook elk jaar weer het college te overtuigen om vooral in beroep te gaan tegen het gasbesluit. Hoewel we daar wel eens met een enkele andere partij helemaal alleen in staan. Voor wat betreft juridische weg, zeker moeten die niet gevolgd worden voor wat betreft de Groningers, maar wel wat betreft de regio richting Den Haag. Want vaak, wij kunnen politiek van alles vinden, maar vaak heeft juist de rechter ons geholpen in Groningen. En niet zozeer de politiek in Den Haag. En ook niet altijd in de regio. De gaswinning kent inmiddels een hele lange aanlooptijd met een dramatische aanpak die nu langzaam, heel langzaam wel begint in te bedden. En dat is natuurlijk goed, maar dat mocht natuurlijk ook wel een keer. Want er is volgens berekeningen weliswaar 400 miljard hier ongeveer weggehaald. Maar wij hebben die berekeningen ook wel eens gemaakt en wij komen richting de 800 à 900 miljard qua opbrengsten. Dus dan mag zeker een ruimhartige schadebehandeling en versterking tegenover staan. Zeker na 60 jaar gaswinning. Wat dat betreft zullen wij dan ook altijd kritisch blijven voor wat betreft dit dossier. En ja, loze beloftes hebben we niet zoveel aan. En ook hier doe ik weer de oproep richting landelijke partijen die vertegenwoordigd zijn in het kabinet om hun krachten vanuit de regio richting hun moederpartijen te projecteren. Want we kunnen het hier allemaal wel heel erg vinden, maar juist die landelijke partijen, ik ga ze niet noemen, die zouden de lijntjes moeten hebben met hun moederpartijen en tot af en toe tot de orde moeten roepen. En dat is ook veel te weinig gebeurd de afgelopen jaren. Dan, Elken, ik zou graag de wethouder willen vragen, wat is nou de ervaring van de wethouder geweest de afgelopen jaren? En welke boodschap gaat de wethouder ervan uitgaande dat hij echt gaat vertrekken mee aan zijn of haar opvolger om hoe je op te stellen tegen dat Rijk en wat misschien ook wel niet te doen? Dus graag wat wijsheden die ik zou willen horen. Verder wensen wij het nieuwe college natuurlijk heel veel succes. En misschien moet de gemeente Groningen ook juist wel af en toe het voortouw een beetje nemen. Juist als grootste gemeente. Ten opzichte van de relatief kleinere gemeenten. Die zich in het epicentrum van het aardbevingsgebied vinden. Ik vind dat dan mag juist zo'n grote gemeente zich wel wat extra manifesteren. Om ook die solidariteit met name richting de ommelanden te laten zien. Desalniettemin is ook in de stad best wel veel aardbevingsschade. Ook al wordt die heel vaak niet erkend. Omdat we domweg buiten contour aan ons bevinden. Ik kan er zelf ook van mij spreken. En velen met mij. Alleen dat overzicht is vaak nu niet bekend. Hoeveel schade er daadwerkelijk is. Maar volgens ons is die schade enorm. En met name funderingsschade. Die eigenlijk niet of nauwelijks te constateren valt. En waarvan de gevolgen dat die zich opiniëren nog wel jaren kunnen duren. Die is echt gigantisch. Met een nadruk op gigantisch. Nou, daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even rond wie ik... Mevrouw Akkerman van de VVD, u krijgt het woord.
Dank u wel, voorzitter. We bespreken de gespreksagenda vanuit de regio. En eigenlijk heb ik daar niet heel veel over opgeschreven, want we vonden de gespreksagenda goed te volgen. Er wordt eigenlijk goed uitgelegd wat de knelpunten zijn waar we tegenaan lopen. En de VVD-fractie heeft ook al langer tijd aangegeven dat we eigenlijk moeten proberen uit die bestuurlijke spaghetti te blijven. En niet moeten verzanden in procedures en juridische zaken. Nou ja, dat lezen we eigenlijk heel goed terug in die gespreksagenda. Dat je ruimte moet geven aan de uitvoering, dat je maatwerk moet gebruiken. En er is eigenlijk één zin in de hele agenda die dat wat ons betreft heel treffend omschrijft. En dat is: wat is nodig om te komen tot een oplossing? En daar moeten we vervolgens naar handelen. En dat je steeds die gedachte in je hoofd moet houden. En dat geldt voor alle betrokkenen natuurlijk. Dus daar staan wij goed achter. De SP vraagt nog van of wij ook wel alvast kunnen bedenken wat je nou zou kunnen doen om eventuele verschillen, zoals we die gekend hebben, te voorkomen. Maar ik denk eigenlijk dat juist kiezen voor maatwerk en ruimte geven aan de uitvoering die oplossing biedt. En als wij nu alweer iets gaan bedenken wat in het verleden ook gebeurd is met alle goede bedoelingen, dan heb je natuurlijk kans dat in de praktijk weer toch net een beetje anders uitvalt en dat je dan toch weer verschillen gaat krijgen. Dus wij zouden denken dat de gespreksagenda zoals die nu ligt die oplossing ook moet bieden. En we zijn benieuwd hoe het verder gaat verlopen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Blauw van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was wat laat, want ik dacht dat het in topweer was. Maar ik weet niet of dat, dat is gemist, denk ik, dat het veranderd is. Dank de SP ook om hier bovenop te zitten en dat het weer op de agenda staat. Ja, wat voor ons een beetje de kern van het probleem is, dat we moeten stoppen met die juridische en procedurele benadering van vraagstukken. En dat we gewoon ruimschoots moeten vergoeden. Voor nu is er bijvoorbeeld, dat is ons ook te oren gekomen, dat je voor elk stopcontact moet je, het wordt al beter, maar moet je zeg maar een soort van bewijs aanleveren. We kennen mensen die al 10 jaar lang bezig zijn geweest met getouwtrek. Dat heeft hun hele leven beheerst. En wat wij ook nog als vraag hebben aan het college, dat een aantal postcodes hebben €10.000 vergoeding gekregen voor de afhandeling. Maar ja, we hebben wel zoiets van, volgens mij is het wel willekeur, want bij ons zijn ook mensen op gesprek geweest, op spreekuur, die daar buiten vallen. En ja, wij hadden zoiets van, wat is deze willekeur of rechtsongelijkheid? Ze voelen zich benadeeld dat niet elke postcode dus die €10.000 vergoeding krijgt. Dus ja, dat was het eigenlijk wat ons betreft de gespreksagenda. Nu, zoals die er nu de nieuwe ligt, is dat ons weer voldoende. En wij denken dus, wat ik net al zei, van als je gewoon ruimschoots vergoedt, die hele juridische en procedurele benadering er afhaalt, dat je dan veel problemen kan oplossen. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Swets van Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons grotendeels vinden in de gespreksagenda regio en Rijk. We zijn ook van mening dat het mandaat veel meer bij de regio moet komen te liggen en dat de NSG meer onafhankelijk van het Rijk moet kunnen opereren. Het zal het naar onze mening ook eenvoudiger moeten maken om heldere afspraken te maken over de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen de NSG en gemeentes. Wel zien we nog steeds een houding van het Rijk die weinig oplossingsgericht en vooral schadebeperkend lijkt. In het rapport wordt gesproken over de IMG die de spelregels gedurende het spel blijft wijzigen, waardoor inwoners niet meer weten waar ze aan toe zijn. Ook is schadelijk voor toch al niet te al te hoog vertrouwen van de inwoners in de afhandeling van schade dat er sprake is van ongelijke positie tussen overheid en inwoners bij bezwaarprocedures, waarbij IMG en NCG bezwaarschrift keer op keer kunnen traineren. En zoals de heer Rustenbiel net al terecht opmerkte, kan het toch niet de bedoeling zijn dat alle tijd en middelen in slepende processen gaat zitten in plaats van daar terechtkomen waar terecht hoort te komen, namelijk bij de inwoners. Wat we missen in de gespreksagenda is eigenlijk een concrete aanbeveling hoe deze frustraties weggenomen kunnen worden en hoe we door middel van vaste spelregels de onuitlegbare verschillen tussen straten, buurten en dorpen kunnen voorkomen. Ook maken we ons zorgen dat er in de gespreksevaluatie van april niet is gekeken naar hoe actueel de uitspraken van bouwers op de in november 2021 georganiseerde bouwtop nog zijn. De situatie op de bouwmarkt is er sindsdien niet bepaald rooskleurig op geworden. En het hele aardbevingsdossier is toch al doorspekt met capaciteitsproblemen. We zouden daarom graag zien dat zo snel mogelijk een nieuwe update komt in het kader van, quote, grote knelpunten in de uitvoering te voorkomen middels goede afstemming met de bouw, unquote. Ook vragen wij ons af of een typologieaanpak waarvan ruim de helft toch op een reguliere manier beoordeeld moet worden, wel de meest effectieve manier van beoordelen is. Kort samengevat, we ondersteunen de rode draad van de gespreksagenda, maar op enkele eerder genoemde punten vinden we dat deze wel echt te weinig concreet wordt in hoe het dan anders zou moeten. Het gaat dan niet alleen om de capaciteit van bouwers, de positie van de overheid ten opzichte van inwoners en de typologieaanpak, maar ook bijvoorbeeld de badgehuizen in Ten Post en de rol van de bewonersbegeleiders, waarbij wel geconstateerd wordt dat het op deze manier niet goed werkt, maar eigenlijk geen concrete aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk rond. Mevrouw Jones van GroenLinks, u krijgt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is blij dat er een overzicht nu is voor de nieuwe staatssecretaris met de huidige stand van zaken en ook de pijnpunten daarin. Daarnaast vinden we het een hele goede ontwikkeling dat deze agenda tot stand is gekomen met de maatschappelijke organisaties. In het document wordt ook gezegd op een gegeven moment wij de regio. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Ja, de centrale vraag is natuurlijk wel hoe gaat dit document de praktijk veranderen? Dat is ook al door anderen genoemd. Het bewijs zit in de pudding, zoals de Engelsen zeggen in goed Nederlands. Maar ik denk dat een heel belangrijk ingrediënt van die pudding dan toch ook moet zijn dat we van het juridische achterdocht afkomen. De schadevergoeding gaat nu volgens strikt civielrechtelijke regels en wordt heel erg vanuit het belang van de schadevergoeder ingedeeld. En die basishouding moet veranderen.
U heeft een vraag van de SP, de heer Dijk.
Hoe duidt u de reden dat dat zo is? Wat is volgens u de reden dat dat zo is?
Waarom er een civielrechtelijke aspect is? Nou ja, dat is omdat er natuurlijk heel duidelijk door bepaalde partijen die aanvoelen dat er veel schade is, wordt het natuurlijk zo geprobeerd om terug te duwen en die schade, of in ieder geval de rekening voor die schade, zoveel mogelijk niet bij die instanties neer te leggen. Dan ga ik verder. Dus die basishouding moet veranderen en dat die kan veranderen en dat het Rijk ook toch redelijk flexibel en snel een crisis kan aanpakken, hebben we ook in de coronatijd wel gezien. En ik denk dat het des te wranger is dat we nu naar het oude normaal overgaan, dat dit soort zaken nog steeds op deze ouderwetse manier behandeld worden. Dan gaande naar de rol van de gemeente, die ook in de gespreksagenda genoemd wordt. Ik denk dat het van belang is dat we dit onderwerp periodiek gaan agenderen, vaker dan nu. En ik ben dan ook heel erg benieuwd wanneer er nieuwe gesprekken gaan plaatsvinden. Die stonden gepland voor medio mei. Dat is ook de specifieke reden dat de SP dit rond deze tijd wilde agenderen. Dus wanneer vinden die nieuwe gesprekken plaats? En kunnen we daarna ook een sessie doen om nog verder te bespreken wat er tijdens die gesprekken besproken is, zodat we ook deze mooie plannen met goede intenties ook kunnen controleren als raad. Verder denk ik dat het heel goed is dat het de agenda ook spreekt over resultaatafspraken en niet over budgetafspraken. Het is inderdaad het bezoek vanochtend aan Ten Boer met de raad en de goede manier waarop wij ontvangen zijn. Toonde ook al aan dat er wat budgettaire belemmeringen zijn. En ik denk dat het goed is dat we inzetten op die resultaatafspraken daarom. Het is goed om de regie bij de bewoners te zetten. We zagen ook de laatste tijd in de lokale media al hoe het dorpsgericht werken zijn vruchten afwerpt. En ook wat dat voor een, ik zou het een woord empowerment, maar bij de bewoners dat zij weer ook zelf de regie kunnen nemen, dat dat goed is. Ten slotte wil ik eindigen met waar de brief ook eindigt. En dat is toekomstperspectief. Het werd eerder door onder andere de heer Rehberg al genoemd dat de geestelijke ondersteuning van bewoners heel belangrijk is, dat we dat niet moeten onderschatten. En ik zou er nog aan willen toevoegen, en dat is een punt wat ik denk dat veel duidelijker naar voren gebracht kan worden, bijvoorbeeld in de gespreksagenda, maar ook in de gesprekken zelf, en dat is de rol van kinderen. Want als we het hebben over toekomstperspectief, dan heeft de jeugd natuurlijk de meeste toekomst. En ik begrijp dat dit een globale schets is en dat we niet alle regelingen en alle doelgroepen kunnen noemen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we kinderen en het effect wat hun thuissituatie heeft op hun toekomst, dat we dat ook duidelijk, dat we daar oog voor hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Armoet van het CDA.
Ja, dank u wel. Hoewel onze fractie denkt dat de gespreksagenda een goede basis kan vormen voor het oplossen van de verschillende problemen, vinden we vooral, dat sluit ik aan bij andere partijen voor mij, dat het echt tijd is om daarbij woord te voegen. Daarnaast roepen enkele punten in de gespreksagenda vragen op bij onze fractie. We lezen over de verschillen tussen blok A en blok B en hoe de regio nu zelf een afzonderlijke regeling aan het opstellen is, zodat deze mensen alsnog gerustgesteld kunnen worden. Niet veel verder in het stuk lezen we over de typologie aanpak. Als voorbeeld wordt Ten Post aangehaald. Inwoners hebben daar keer op keer te horen gekregen dat er weer sprake is van uitval en uitstel. Wat het CDA betreft dan ook geheel terecht dat dit onaanvaardbaar wordt genoemd. Maar we konden er niet uit opmaken wat dan nu precies de oplossing zou kunnen zijn voor deze mensen. Kan het college aangeven wat nu concreet kan worden gedaan voor inwoners van Ten Post die keer op keer en nog steeds wachten? Daarnaast viel het stuk over de extra kosten voor de bewoner mijn fractie op. Bij sloop van de woning moeten gedupeerden voor extra kosten opdraaien. Veel oudere woningen voldoen niet aan de huidige bouwnormen en worden logischerwijs woningen voor teruggebouwd om aan deze normen te voldoen. De verplichte extra kosten die erbij komen zijn voor rekening van de eigenaar. Is het college het met het CDA eens dat dit een oneerlijke gang van zaken is? En wat is het college concreet van plan om te doen om dit niet meer te laten gebeuren? Ook wil het CDA nogmaals benadrukken dat het nu echt tijd is om helder te communiceren naar gedupeerden toe. In de gespreksagenda wordt er gesproken over een nieuw plan van aanpak om de communicatie met de inwoners te verbeteren. Erkent het college deze urgentie en hoe ziet het college de rol van de gemeente in deze communicatiestrategie? Ten slotte, voorzitter, is het CDA voorzichtig optimistisch over de gemaakte plannen. Het wordt tijd dat wat gemeenten naast de gedupeerden gaan staan en vooral minder woorden en meer daden.
Dank u wel. Ik zie dat de buurman, de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren, het woord wil.
Ja, dank voorzitter. Het is goed dat deze gespreksagenda er is. En wij kunnen ook in ruime lijnen volgen. En er staan goede dingen in, zoals het overbruggen van de verschillen en het stoppen van de juridische en procedurele benadering van de problemen. En wat er ook in aangekaart wordt, is die opdrachtgeversrol. van het NCG. Hè, dat wij als gemeente opdracht geven en dat de Rijk ook zijn hand erin heeft, terwijl het Rijk eigenlijk meer een faciliterende rol zou moeten hebben. En we zien ook in die lokale aanpak waar wij die opdracht geven, zien we eigenlijk over de jaren al heen een probleem dat het vastloopt in advisering en dat er maar een heel klein deel van de huizen uiteindelijk versterkt is. Dat zijn eigenlijk allemaal problemen die, denk ik, het Rijk al wel wist. En wat een zin die mij dan triggert is, het is dan goed dat de staatssecretaris Veilbrief hier komt, maar dat hij dan vraagt waar het precies vastloopt, goed dat hij dat doet. Maar ik vraag me dan ook af, het Rijk zou toch ook wel inmiddels weten waar het precies vastloopt. En dan denk ik van, is het Rijk, heeft hij wel ook echt een strategisch beleid over de lange termijn en ook over kabinetsperiodes heen? En misschien moeten wij daar ook als gemeente ook wel meer op aandringen van, nou, zorg ook dat die faciliterende rol en het NCG, dat zij genoeg middelen hebben met de problemen die wij over de jaren heen al gezien hebben. Maar goed, misschien kunnen we dat aangeven. Dan wat ook door Student de Stad is genoemd, de bewonersbegeleiders, steeds wisselende gezichten, mensen ook veel uitval en ook bewonersbegeleiders die veel verschillende mensen moeten begeleiden. Nou, dat is een punt van aandacht, dat wij misschien als gemeente ook extra aandacht aan moeten geven. Wat wij zeer interessant vinden is dat ook in de gespreksagenda een start wordt gemaakt met het agro-programma. Dat zijn boerenbedrijven die schade aan stallen hebben opgelopen. Dat loopt daar ook voor deze bedrijven vast natuurlijk. En er zijn daar een tweetal sporen. Dat is bijvoorbeeld inzet op eiwittransitie. En bijvoorbeeld ook een ander spoor is de stallen verstevigen. Hè? Dus zorgen dat je dan stikstof reduceert, wel misschien door stalvergroting. En daarin heeft de gemeente ook een rol als het gaat om vergunningsverlening en ook misschien deels door financiering. En wij zouden dan graag zien, ook in die gespreksagenda, dat wij echt inzetten op dat eerste spoor, eiwittransitie. Dus dat we de boeren gaan bijstaan om ook een omslag te maken. En als zij dan bezig gaan met het vernieuwen van hun bedrijf, dat zij ook goed op de toekomst zijn voorbereid. Dus we willen daar ook wel graag reactie op van de wethouder, hoe hij ziet hoe we daar een invulling aan kunnen geven in deze agenda. Tot zover.
Dank u wel. Dan kijk ik nog naar de Partij van de Arbeid en de SP. Partij van de Arbeid, de heer Bussoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats volgens mij heel goed dat we dit weer op de agenda hebben en dat we hierover praten in deze gemeenteraad. Omdat als je met onze inwoners in het gebied praat, dan merk je hoeveel mensen eigenlijk nog in de shit zitten en het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. En dan is het dus daarom alleen al goed dat wij als gemeenteraad hier weer het debat over voeren. En dan moeten we dat ook in de komende tijd vaak doen. En dan met name wat mij betreft op de inhoud waar wij als gemeente ook zelf echt invloed op hebben. En daar kom ik zo meteen in mijn woordvoering nog op terug op een viertal punten. Maar in de eerste plaats eventjes iets over die gespreksagenda. Ik denk dat het heel goed is dat deze gespreksagenda is opgesteld. En ik denk dat het goed is omdat deze niet zozeer gebaseerd is op wie waar over gaat. Maar dat die eigenlijk als uitgangspunt heeft genomen wat zijn nou de concrete problemen van onze inwoners. Waar ze tegenaan lopen en hoe kunnen we die oplossen. En daar worden dan ook concrete voorstellen voor gedaan. En volgens mij is die benadering hartstikke goed. En is dan de vraag die door meerdere partijen ook al op tafel is gelegd, wanneer kunnen wij dan verwachten dat de staatssecretaris dit oppakt en pakt de staatssecretaris dit ook daadwerkelijk op? Dus dat als eerste over de gespreksagenda. En dan nog een viertal andere concrete punten, voorzitter.
U heeft eerst nog even een vraag van de heer Van Soelen.
Ja, ik ben het helemaal eens met die vraag van wanneer pakt de staatssecretaris dit op. Maar zou dat misschien niet veel breder gesteld moeten worden van wanneer pakt het Rijk dit op?
Prima, de staatssecretaris die is volgens mij vertegenwoordiger van het Rijk in deze. Dus het Rijk of de staatssecretaris, laat ze er alsjeblieft mee aan de gang gaan en hopelijk een klap opgeven met dat de aangedragen oplossingen in de gespreksagenda ook ter harte worden genomen. En mijn vraag is dan ook, is daar zicht op? Wanneer horen we daar meer over? Heeft u het idee dat heeft het college het idee dat de staatssecretaris dit ook echt, deze handschoen ook echt oppakt nadat hij daarom gevraagd heeft? En dan nog een viertal concretere punten. In de eerste plaats over de bezwaarschriften die door de NCG en het IMG, maar wij gaan als gemeente zijn we opdrachtgever van het NCG, dus ik beperk me alleen even daartoe. Het NCG dat schuift telkens eigenlijk bezwaarschriften voor zich uit. Dus die vertraagt enorm. En inwoners zelf hebben een termijn van 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen. En vervolgens zul je zien dat dan de NCG telkens de behandeling van die bezwaarschriften keer op keer uitstelt. En ja, juridisch mag dat. Absoluut waar. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel enorm frustrerend en eigenlijk wel onwenselijk. Dus waar het juridisch misschien mag, zou het natuurlijk niet eerder regel dan uitzondering moeten zijn, maar zou het eerder uitzondering dan regel moeten zijn. En precies dat lijkt niet het geval. Dus eigenlijk is onze vraag ook aan het college, kunnen wij als opdrachtgever van het NCG niet gewoon ook tegen het NCG zeggen, we willen dit niet meer. Tuurlijk, het mag juridisch, maar we willen gewoon dat dit heel enkele keren nog gebeurt en dat het standaard in principe die bezwaarschriften niet telkens uitgesteld worden, maar gewoon op zo kort mogelijkste termijn worden behandeld. Want het frustreert enorm voor inwoners dat ze keer op keer moeten wachten, terwijl ze zelf wel onder druk worden gezet om snel een bezwaarschrift in te dienen. Dus dat als eerste concrete punt. En dan een tweede concrete punt. Het ging er al eventjes over, dat ging over de uitvoeringscapaciteit. Daar loopt het heel vaak op stuk op dit moment. En dan verbaast het ons dat we als Partij van de Arbeid bouwers spreken die zeggen, wij kunnen en willen eigenlijk wel veel meer huizen versterken dan dat nu het geval is. En dat de bottleneck voor die bouwers eigenlijk is dat ze geen planbare werkvoorraad hebben. Dat ze op dit moment eigenlijk niet weten of ze volgend jaar of het jaar daarna en over de komende 4 jaar hoeveel huizen ze kunnen gaan versterken. En het zou hun heel erg helpen als ze die planbare werkvoorraad wel hebben. En nou weten we natuurlijk dat in dit gebied de komende jaren nog honderden, nog duizenden woningen versterkt gaan worden. Dus eigenlijk zou de vraag zijn, kunnen we niet alsnog een soort plan maken waaraan we bouwers committeren, waarin ze in ieder geval de zekerheid hebben dat ze de komende tijd of de komende jaren in ieder geval een voldoende aantal huizen kunnen gaan versterken. Zodat ze daar ook voldoende personeel voor kunnen aannemen, voor kunnen opleiden en in dienst kunnen houden. Want dan kunnen we echt slagen maken. En natuurlijk zou het mooi zijn als we dat als regio, als geheel doen. En dat vervolgens we daar in het Rijk ook meekrijgen. Maar mocht dat nou enorm lastig zijn, is mijn vraag, kunnen we als gemeente daarin niet alvast een sprong vooruit maken om in ieder geval voor onze uitvoer, voor onze huizen die nog versterkt moeten worden, een plan op te stellen waarin we de bouwers meer zekerheid geven voor hoeveel woningen ze de komende jaren kunnen versterken. Dat als tweede punt. Even kijken. En dan ga ik nu door naar een vierde punt, waar ik toch nog, of een derde punt, waar ik nog eventjes wat langer de tijd voor neem. Dus dan sla ik er eentje over omwille van de tijd. En dat laatste punt, dat gaat eigenlijk over het feit dat wij als Partij van de Arbeid-fractie vanaf het begin dat we hier het debat over voeren eigenlijk altijd hebben gezegd, op het moment dat je als gemeente afspraken maakt met het Rijk, dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat in die afspraken, zoals dat heet, een financieel ventiel wordt opgenomen. Dat op het moment dat je dus afspreekt, we krijgen x bedrag om dit te gaan doen, maar het blijkt te weinig geld te zijn, dat je dan in die afspraak hebt opgenomen, dat je dan alsnog het Rijk met meer geld over de brug komt. En precies daar lijkt het de laatste tijd heel vaak aan te schorten. Een heel concreet voorbeeld was natuurlijk die 10.000 euro van de SNN-subsidie. Het Rijk had afspraken gemaakt met de regio over een x bedrag dat daarvoor beschikbaar was. Ondanks dat we wisten dat het te weinig was, wou het Rijk in eerste instantie niet over de brug komen. We zien het nu ook weer bij die 100 huizen die in het subsidieblok A vallen en minder krijgen dan huizen die in subsidieblok B vallen, maar wel eigenlijk naast elkaar staan. Daarin zien we ook weer dat het Rijk niet over de brug wil komen en dat we dus als regio maar zelf een subsidieregeling optuigen. Maar telkens weer zien we dus dat we afspraken maken met het Rijk, dat we daar financiële afspraken over maken en dat dan blijkt dat we te weinig geld krijgen en als we dan bij het Rijk aankloppen voor meer geld, dat dat enorm lang gesteggel is. Dus eigenlijk zouden we willen dat in elke afspraak die een Groningse bestuurder nog met het Rijk maakt, we in ieder geval een financieel ventiel opnemen. En ik denk ook dat we als Partij van de Arbeid daarvoor een motie willen indienen. Niet alleen in deze gemeenteraad, maar het zou misschien wel mooi zijn als we in alle gemeenteraden en in de staten een motie indienen om alle nieuwe bestuurders, alle nieuwe wethouders zometeen als steun in de rug mee te geven dat ze alleen nog afspraken maken met de nieuwe staatssecretaris over financiën op het moment dat in die afspraken ook een financieel ventiel wordt opgenomen. Daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Dijk van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank ook aan alle partijen om hierop te reageren. Wij hadden het geagendeerd omdat we het inderdaad niet geruisloos aan ons voorbij wilden laten gaan. Volgens mij heb ik het CDA net het voorbeeld horen noemen, wat ook letterlijk in de gespreksagenda als voorbeeld stond. De 85 adressen in Ten Post. Ik sluit me aan bij de vragen die daarover gesteld zijn. En over stond in onze agendering ook de vraag over hoe om te gaan met onuitlegbare verschillen. En dan is mijn vraag ook meteen, wat wordt dan de inzet van deze gespreksagenda? Het is mij niet helder genoeg. En ik begrijp dat er vanochtend mensen ook in Tamboer zijn geweest. Ja, ik vind het uiterst pijnlijk, niet voor mij. Maar dat deze wethouder afgelopen maand bij mensen aan de Blinkertlaan en de Ommelandenstraat op bezoek is geweest met de burgemeester. Om daar problemen op te lossen, om ervoor te zorgen dat die versterking en nieuwbouw wel in één keer ging. Om dan vervolgens vandaag te horen van bewoners dat alleen de casco-bouwkosten worden geïndexeerd. En de kosten van de tuin en bijvoorbeeld de keuken die mensen daar hebben moeten slopen, dat het huis gesloopt wordt, niet. En dan vraag ik me af, hoe kan dat toch? Dus ook graag een reactie daarop van het college. En tegelijkertijd hoorde ik net mijn buurman van de ChristenUnie zeggen, we worden er toch niet opnieuw ingeluisterd. Ondanks dat we een nieuwe staatssecretaris hebben en een nieuwe gespreksagenda hebben. Ik heb dat gevoel ook ontzettend sterk. Als ik deze man op tv zie, of ik zie hem voorbij komen in kranten en in de media, dan denk ik, ja, hij zal vast ontzettend goede bedoelingen hebben. En ik vroeg net aan mevrouw Jones, hoe denkt u dat die problemen van juridische en procedurele spaghetti, dat is ook gelijk een reactie op de PVV en de VVD, hoe die komen? Wat mij betreft is dat een bewuste keuze. Om processen te vertragen. Ik weet dat andere partijen hier anders over denken. Maar ik kan niet anders dan dat het wantrouwen van, we worden er toch niet alweer in geluisterd. Om dat ook te voelen, om dat ook te ervaren steeds. Iedere keer weer. Of er nou rijen staan voor SNN-subsidie, terwijl we het allemaal weten. En dat wantrouwen is diep en dat zit ook bij mij. Geeft dan wel weer hoop dat de bewoners uit Ten Boer aan de andere kant van de straat, moet ik het goed zeggen, aan de evenkant van de straat, zeg ik het goed? Ja, aan de evenkant van de straat, nee, de oneven kant van de straat. Dat zo'n voorbeeld was van onuitlegbare verschillen. En zij komen dan bij de heer Velbrief op bezoek. Ze zijn ook bij de heer Van der Schaaf op bezoek geweest trouwens. Komen bij de heer Velbrief op bezoek. En over die goede bedoelingen gesproken, daar wordt dan gezegd, hoe is het mogelijk dat dit probleem bestaat? We gaan het oplossen. Ik wil het zien. Dat is mijn bruggetje naar waarom mijn partij dit ook geagendeerd heeft. Kijk, wat de SP betreft is het probleem aan de ene kant inderdaad praktisch. Hou op met juridische procedurele spaghetti. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want er is een reden dat die procedurele spaghetti en die juridische strijd er steeds is. Er is een reden dat het niet snel gaat. En aan de ene kant moet volgens mij dit college en de gemeente Groningen haar uiterste best doen om zo praktisch als mogelijk die problemen op te lossen. En aan de andere kant wil ik toch ook echt aan deze gemeenteraad meegeven. Het is en blijft een politiek probleem. Een politiek probleem waar wij ook politieke strijd voor moeten voeren. En die veranderingen die er afgelopen jaren zijn geweest, zijn er telkens geweest als er politieke druk ontstond en niet als wij in bestuurskamers afspraken gingen maken. Die politieke druk zal altijd nodig blijven om in de bestuurskamers uiteindelijk iets voor elkaar te krijgen. Tot slot sluit ik me nog aan bij de kinderen en de jongeren, omdat dat de toekomst is, wat GroenLinks ook aangaf. Wij hebben op een bijeenkomst in Loppersum met heel veel gedupeerden hebben we daar ook gesprekken over gevoerd. Die zeggen ook, er moet een soort steunpunt komen voor jongeren of kinderen. Omdat het te belangrijk is dat zij niet uit die dorpen en buurten vertrekken, omdat het een eindeloze probleem is. En tot slot, wil ik toch deze wethouder gaan bedanken. Hij heeft veel bewoners ontvangen. Wij hebben hem vaak uitgenodigd voor bijeenkomsten met bewoners. Daar was hij altijd. Niet direct dat het probleem opgelost was. Weer ook wel eens tegenover deze wethouder gestaan. Maar volgens mij ook wel eens met confrontatie met bewoners gehad. Maar volgens mij is het belangrijk, zei ik net, dat we aan de ene kant praktisch de problemen weten op te lossen. En dan moeten we bij de wethouder aan de mouw trekken dat hij daar een strijd voor moet aangaan. En aan de andere kant moeten we die politieke strijd blijven voeren. En ik ben niet heel complimenteus, maar ik wil hem toch bedanken dat hij de afgelopen tijd ook die confrontatie niet uit de weg is gegaan. En altijd met bewoners in gesprek is geweest.
Hartelijk dank. U heeft alle uw zienswijze en uw mening gegeven over het onderwerp. Dan geef ik nou graag het woord aan de wethouder van der Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank meneer Dijk voor uw mooie woorden. En ook de kritische opmerkingen die gemaakt zijn over het hele proces. Hele kritische opmerkingen, denk ik ook terecht. Ik ga proberen even antwoorden te geven op de gestelde vragen. En ook even reflecteren op de gemaakte opmerkingen. Maar in zijn algemeenheid kan ik wel constateren dat de thema's die wij in deze gespreksagenda hebben opgeschreven. Overigens niet als college, maar gezamenlijk met alle gemeentes in de regio. Dat die qua thematiek in ieder geval grotendeels ook dezelfde thema's zijn die u belangrijk vindt. Dat u eigenlijk die aanpak steunt met her en der een accent en nog een vraag. En daar kom ik zeker even op terug. En ik kom ook even terug op het verzoek van de heer Van der Laan om puntsgewijs nog een aantal tips mee te geven voor het vervolg. En dat geeft denk ik ook wel een mooie samenvatting van deze discussie, tenminste als het om mijn bijdrage van het college gaat. Ik denk dat het goed is om even te beginnen die gespreksagenda maar even te duiden. We hebben hem natuurlijk de informatie ook naartoe gestuurd en waardeert ook zeer dat u hem heeft geagendeerd op het goede moment. Zodat hij ook weer met uw input ook weer ons verder verrijkt in het gesprek wat nog moet plaatsvinden hierover met de staatssecretaris. We hebben natuurlijk eerder globaal over de gespreksagenda gesproken, maar toen had hij hem nog niet minutieus kunnen bestuderen. Uiteraard hebben wij regelmatig contact met de staatssecretaris, maar begin juni. Staat eerst met de ambtelijke voorbereiding dan echt een bestuurlijke gesprek gepland met de regio, met de heer Veilbrief, om aan de hand van de gespreksagenda te kijken van kunnen we komen tot concrete oplossingen voor de thema's die hier naar voren worden gebracht. Dus het lijkt me ook een heel logisch moment om daarna ook weer terug te koppelen. Zullen we denk ik als regio als totaal doen en daarover met u ook weer het gesprek in te gaan. En denk ik ook dat meerdere fracties hebben dat aangegeven. Ja, om allerlei redenen goed zou zijn naast de actualiteit die steeds besproken zou worden en de voorstellen met betrekking tot dit onderwerp. Maar het ook goed is om op gezette tijden, wat nu ook een beetje gebeurt, wat meer algemeen beschouwend te kunnen gaan kijken. En ook politiek te maken als het nodig is, zoals de heer Dijk zei, rond het aardbevings. Dossier. Ik denk dat bewoners dat verdienen. Ik denk dat de bewoners van onze gemeente, maar ook bewoners van andere gemeenten verdienen dat ook de lokale politiek en niet alleen de bestuurders, maar juist ook de volksvertegenwoordiging niet alleen afgaat op incidenten, niet alleen maar voorstellen bespreekt en maakt, maar ook op gezette tijden eigenlijk de agenda bepaalt waarop wij aan de slag moeten en ook vooral het luisterend oor biedt. En dat heeft ook uw raad ook in het verleden altijd heel goed gedaan aan onze bewoners. Ik denk het ook goed is even, u had de afgelopen, in de vorige periode, een begeleidingscommissie. Ik denk dat het een heel goed idee is om die begeleidingscommissie eigenlijk weer opnieuw in te stellen. Want dat is denk ik, het onderwerp is belangrijk en gevoelig genoeg om als raad daar op die manier mee om te gaan. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel een vrijblijvend advies. We hebben geprobeerd in de gespreksagenda, om nog even daarop door te gaan, wel volledig te zijn. Hè. Dat wil niet zeggen dat je niet een keer een thema vergeten bent, maar we hebben echt wat de belangrijkste thema's echt naar voren proberen te doen. En steeds aan de hand van voorbeelden, concrete voorbeelden, aan te geven waar het aan zit. Onder andere een voorbeeld in Ten Post, wat niet wil zeggen dat dit probleem alleen, zoals ze dat noemen, in Ten Post speelt. Dat speelt in meerdere gemeentes, maar we hebben dat wel met een aantal van die voorbeelden zo benoemd. Nou, ik ga even de thema's die gezegd zijn even bij langs. Als ik dan de heer, begin even met de heer Rehberger, die vraagt terecht denk ik aandacht voor een sociale ondersteuning, een sociale programma waarin we uitgebreid ook zelf als regio zeer actief zijn. En mevrouw Jones voegde daar inderdaad ook nog de thematiek kinderen aan toe. Een paar jaar geleden is ook een soort aardbevingstop gehouden in Appingedam geloof ik, waar ook de positie van kinderen centraal stond. Volgens mij gaf dat, ik ben er zelf ook even geweest. En dat was toen eigenlijk een hele waardevolle bijeenkomst. En ik denk dat dat soort type bijeenkomsten vaker zouden moeten plaatsvinden. Ook op scholen vindt dat gesprek plaats, maar ook inderdaad dat het lijden van kinderen is vaak dubbel. ene kant gewoon de angst die ze soms gewoon hebben voor het, ja, het risico in het huis, maar ook de stress die ouders ermee hebben, dat werkt natuurlijk ook weer aan kinderen door. Dus dat is terecht dat daar heel veel aandacht voor is. De heer Rustenbiel noemde nog een aantal thema's. Die gaf eigenlijk aan, ja, het was heel mooi dat de heer Veilbrief naar de mispeer, zou je kunnen zeggen, van de heer Blok, dat uiteindelijk weer heel mooi heeft hersteld. Hè, dus dat de verhoging van de gaswinning bijna volledig is teruggedraaid. Daar hebben we ook de heer Veilbrief voor gecomplimenteerd als regio. Dat was heel belangrijk. Tegelijkertijd roept er de vraag op, ja, waarom was het dan eerst hoger? Nou, dat zijn terechte vragen. Natuurlijk zal het technische antwoord zijn ook van het Rijk dat het nog een voornemen was, dat ze nog niet zeker waren. Maar eigenlijk is de kern, en dat was ook het belangrijkste van onze kritiek toen, de manier van communiceren. Hè? Even een briefje op de laatste dag op het bureau van de Kamer gooien en daarin staat dat de gaswinning verdubbeld. Het was niet voor niks dat we allemaal zo boos waren. Niet alleen op het besluit zelf, maar ook de manier waarop. En dat daar een grote demonstratie ook op volgde hier in onze eigen stad. Ik ben blij en ik zie dat ook echt, dat deze staatssecretaris in ieder geval een hele andere manier van communiceren heeft met de regio en ook met de bewoners. Hij zoekt ze ook zelf één op één op. Soms ook zonder dat wij als gemeente er iets van weten. Dat vinden wij natuurlijk altijd heel ongemakkelijk. Maar dat geeft wel aan dat deze staatssecretaris graag echt zelf wil weten hoe het zit. En dat ook op een manier doet die in ieder geval tot nu toe bij ons heel veel vertrouwen wekt. Andere gevolg van het besluit om een aparte staatssecretaris voor mijnbouw voor Groningen aan te stellen door het kabinet is dat dat we één helder aanspreekpunt hebben. Dat is goed. Ik moet wel zeggen dat ik zelf ook wel wat twijfels heb of nou de hele versterking weer terug te brengen van BZK naar EZK, of dat nou echt per se goed uitpakte. We waren een aantal jaren eigenlijk wel heel blij dat het bij BZK zat. Omdat het ministerie net iets meer verstand van bouwen heeft dan EZK. Maar laten we hopen dat de organisatie nu voldoende staat, dat daar de bottleneck niet mag ontstaan. Er zijn wel een heleboel andere bottlenecken en daar heeft u denk ik terecht aandacht voor gevraagd. En de heer Rustenbiel had het ook over, ja, dat het grootste deel van het geld eigenlijk in processen gaat zitten of in procedures. Ja, eigenlijk is dat het staat ook in onze brief hoor, dat is een belangrijk thema. Maar eigenlijk vat dat eigenlijk de problematiek enorm samen. Hè? Door de enorme juridische aanpak die er gekozen is, waar wantrouwen het uitgangspunt is, waar controle op controle, bewijslast op bewijslast eigenlijk het uitgangspunt is van de aanpak, is het bijna volstrekt logisch dat er heel veel geld gaat zitten in onderzoek, procedures, nog weer een onderzoek. En veel meer dan de feitelijke uitvoering. Zeker omdat die uitvoering daardoor heel lang duurt, maar ook dat je soms al een paar ton verder bent voordat je ook maar één spijker hebt geslagen. En natuurlijk gebeurt het in de bouw vaker, hè, dat je plankosten moet maken, tekeningen, berekeningen. Maar hier zit het vooral in in procedures en processen. En dat is op zich een groot probleem, maar dat is vooral een gevolg van de werkwijze. En juist die werkwijze, die op financiën en juridisch vragen gestuurde werkwijze, die klagen wij ook als het ware aan in onze gespreksagenda. Funderingsherstel is natuurlijk iets wat nadrukkelijk ook in het regeerakkoord benoemd is. En we zijn natuurlijk zelf als Groningen natuurlijk ook daar op een gegeven moment ook voorop gaan lopen. Hè, door te zeggen, in het kader van de bestuurlijke afspraken, wij gaan in Woltersum ook de funderingen aanpakken. Betekent ook dat de financiële middelen, in ieder geval voor Woltersum, ik weet niet wat signaal vandaan komt dat daar te weinig geld voor is, daar is voldoende geld voor. Hè. U heeft zelf een paar maanden geleden het budget verhoogd tot 150.000 euro maximaal subsidie. En dat is tot nu toe wat ons betreft genoeg. Betekent dat er ook voldoende geld is voor de rest van de regio? Ja, dat is even de vraag. Maar de aanpak die wij nu in Woltersum op dit moment mee bezig zijn, die is voor het IMG ook een basis om te kijken hoe je dat ook verder in de regio kan doen. Het staat niet voor niks in het regeerakkoord en we schrijven het ook hier in deze gespreksagenda weer op, want ja, het heeft heel weinig zin om een huis te versterken als de fundering niet op orde is. De ambitie 2028, is dat reëel? We hebben nu ook een meerjaren versterkingsprogramma gemaakt, daar kom ik zo nog op terug. Dat is ook bedoeld natuurlijk om de bouw wat meer duidelijkheid te geven, wat meer meerjarig te kunnen gaan plannen. Maar we hebben ook bij de presentatie bij de toenmalige minister Ollongren ook wel aangegeven dat wij als regio, ook al gaan wij echt ons best doen, ook wij het om 2028 te halen, maar dat als je ziet hoe het zich nu ontwikkelt en ook de complexiteit van de hele problematiek, dat de vraag is of het heel eerlijk is door tegen de mensen te gaan zeggen, we hebben alles in 2028 klaar. Dan moeten er echt nog wel wonderen gebeuren in onze aanpak. Hele grote veranderingen willen dat voor elkaar krijgen. En het eerlijke verhaal is ook wel dat we best een hard hoofd in hebben. hebben dat we, of we dat allemaal halen. Neemt niet weg dat we alles op alles zullen zetten om dat wel te doen. En mochten we het niet halen om dat zo kort mogelijk te zijn. Want juist het lange wachten, het lange afwachten is vaak nog minstens zo'n groot probleem voor mensen dan het proces zelf. Even kijken, ja, mevrouw Blauw die vroeg nog naar de postcodes. Hè, en waarom sommige mensen wel 10.000 euro kunnen krijgen uit de subsidieregeling en anderen niet. Nou, we hebben daarvoor gekozen, de postcode selectie zou je kunnen zeggen, is gebaseerd op de waardedalingsregeling. Hè, dus het is niet zo dat er zo at random gekozen is. Nee, we hebben gezegd, daar waar de waardedalingsregeling van toepassing is, ook daar is de regeling van 10.000 euro van toepassing. Omdat dat ook de achtergrond is natuurlijk van die regeling. Het is bedoeld om mensen als het ware door middel van investering in hun woning wat extra's te geven voor het feit dat ze dan wel direct, dan wel indirect heel veel last hebben gehad van de aardbevingen en het uitblijven van versterking. Dus dat is de reden waarom dat zo gekozen is. En dat betekent voor onze gemeente bijvoorbeeld dat uiteraard heel Ten Boer eronder valt. Maar bijvoorbeeld in de voormalige gemeente Groningen eigenlijk alleen maar gebieden ten noorden van het Van Starkenborghkanaal grosso modo ervoor in aanmerking komen. De heer Swets van Studentenstad. Die vroeg ook, en daar had ook de heer Bushoff een paar vragen over. Die vroeg naar de situatie op de bouwmarkt. Wat betekent dat eigenlijk voor de uitvoering? Kijk, wij horen ook van signalen van bouwers, hetzelfde wat de heer Bushoff zegt, die zeggen van ja, wij kunnen eigenlijk wel veel meer aan, ook in die versterking, we kunnen daar gewoon meer capaciteit voor organiseren dan we nu hebben. En het probleem is vaak dat we vaak onvoldoende zekerheid hebben voor de korte en langere termijn om hoeveel het gaat. Het ene proberen we natuurlijk op te lossen met ons meerjaren versterkingsaanpak, lange termijn. Hè, dat je niet per jaar een lokaal plan van aanpak maakt, maar voor een wat langere termijn. Maar het tweede, en daar zit echt wel de bottleneck op dit moment, is dat je met name ziet bij de NCG, die als het ware die werkpakketten voor de aannemers moet samenstellen, ze als het ware moet aanbesteden, dat daar gewoon een fors capaciteitstekort zit, met name in de projectleiders en mensen die dat voor elkaar kunnen krijgen. En eerlijk gezegd denk ik niet dat gezien de arbeidsmarkt dat we volgend jaar in één keer wel drie keer zoveel projectleiders hebben. Dus we zullen naar andere oplossingen moeten zoeken. En natuurlijk zoveel mogelijk projectleiders die dat kunnen. Maar we zullen naar andere oplossingen moeten zoeken om dat op te lossen. Dat is niet zozeer een kwestie van een betere planning maken. Ik denk dat wel er wel is. Maar het gaat er vooral om, kunnen we die planning realiseren en realistisch maken, zodat bouwers ook kunnen acteren. Nou, waar wij zelf als gemeente Groningen op dit moment mee bezig zijn, is, dat doen we bijvoorbeeld ook in de aanpak die we nu in de stad hebben, is dat we gaan zeggen van ja, die dubbele organisatie, hè, waarbij je een projectleider van de NCG hebt en ook nog een projectleider van de gemeente, die dan weer met elkaar moeten praten en er zitten weer mensen onder, kunnen we dat niet veel meer gezamenlijk doen? Kunnen we niet op een slimmere manier dat organiseren, zodat je met dezelfde mensen, of het nou van de gemeente is of van de NCG, meer werk kunt aanbesteden? Dat is eigenlijk de oplossing die we op dit moment aan het uitwerken zijn. Die zorgt ervoor dat we meer als het ware duidelijkheid kunnen bieden aan de markt. En dat zal ook toe leiden dat die capaciteit die bij de markt wel degelijk is, zo kan worden ingezet dat daar in ieder geval de bottleneck niet meer is. Maar dat kost wel enige tijd. Maar daar werken we op dit moment aan en kunnen we denk ik ook, ja, als we u de komende tijd terugkoppelen wat we allemaal doen, wat meer informatie over geven. Even kijken. Even zien. Ja, dan is er natuurlijk over Ten Post het een en ander gevraagd. En concreet, hè, omdat het ook als voorbeeld genoemd werd. Een flink aantal adressen in Ten Post die we eigenlijk exemplarisch noemen voor veranderende regelgeving, waardoor die mensen steeds langer moeten wachten op hun versterkingsadvies en daarmee steeds langer moeten wachten op hun aanpak. Ja, op dit moment kan ik nog niet 1, 2, 3 zeggen van Zo gaan we het oplossen. We hebben het genoemd als voorbeeld in een gespreksagenda om aan te geven wat er misgaat. Als een vrij schrijnend voorbeeld van wat in Groningen misgaat, of de gemeente Groningen misgaat. Maar ook elders wel plaatsvindt in onze regio. En kijk, structureel kunnen we daar wel een oplossing voor bedenken. Namelijk niet de hele tijd de aanpak veranderen, want dat is eigenlijk de achtergrond. Nou, daar is iedereen het wel mee eens. Maar wat het concreet betekent voor Ten Post. Ja, we proberen dat natuurlijk te versnellen, dat mensen sneller hun aanpak kunnen verwachten. Maar op dit moment kan ik nog niet concreet zeggen, zo en zo gaan we het oplossen. Maar u kunt ervan op aan dat dat ook wat de gemeente betreft prioriteit heeft. Even kijken. Ja, dan heeft de heer Van Zoelen nog gevraagd naar het agro-programma. Nu is het wel zo dat er al langere tijd in de regio een agro-programma loopt. Maar waar u zelf naar vraagt is van ja, hoe kun je nou die aanpak van een versterking van het schadeherstel van bedrijven, kun je dat combineren met een meer inhoudelijke transitie, waardoor die bedrijven niet alleen maar ja, hun meskels of hun gebouwen versterken, maar ook hun bedrijf als het ware toekomst klaarmaken. Nou, het is op zich een interessante vraag, dus we kunnen eens kijken, want dat gaat verder dan alleen natuurlijk de versterkingsaanpak. Het gaat eigenlijk ook van, ja, hoe ga je eigenlijk om met je landbouw in je gemeente, wat betekent dat dan, hoe kunnen we dat combineren? Het lijkt me goed dat we daar even apart op terugkomen. Het is ook zo dat binnen het NPG er natuurlijk mogelijkheden voor zijn, dus op zich is het een suggestie waar we wel even aan gaan kijken wat we daarmee kunnen. Partij van de Arbeid, de bezwaarschriften. Ja, het lastige is natuurlijk, het is gewoon een wettelijke, u zegt dat zelf ook al, het is een wettelijke mogelijkheid. Nou, het lastige is natuurlijk dat ook hier vaak capaciteitsproblemen de oorzaak zijn waarom dit voortdurend wordt uitgesteld, of waarin die termijn wordt uitgesteld. Maar ben het eigenlijk wel met u eens dat het uitgangspunt zou moeten zijn, geldt trouwens ook voor de gemeente Groningen, bij ander type bezwaarschriften, dat je daar alleen maar gebruik van maakt wanneer dat echt nodig is of niet anders kan, of zaken buitengewoon ingewikkeld zijn. Het moet niet een soort gewoonte gaan worden. En in ieder geval ontstaat het beeld dat er een soort ook, en dat hebben we niet voor niks ook opgeschreven, hè, natuurlijk in onze brief, een soort ongelijkheid, hè, waarbij bewoners binnen 6 weken moeten reageren, anders is de kans voorbij. En de NCG kan voortdurend, of het IMG kan voortdurend uitstellen. Dus nou, terechte opmerking. We zijn helaas niet bemachtigd om te zeggen, ook al zijn we opdrachtgever, dat mag niet meer. Want de opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om, ja, die wet biedt u een keer de mogelijkheid. Maar ik zeg u wel toe dat we dat in ieder geval in een lokaal plan van aanpak, maar ook op regionaal niveau met de heer Vuilbrief, dit hier even een thema van zullen maken. En ook in de gaten zullen houden of dit probleem groeit, of het ook een beetje terug kunnen dringen. Het punt van de capaciteit in de bouw heb ik denk ik net al iets over aangegeven. Ja, dan het punt van het financieel ventiel. Het is een beetje wisselend. Hè. Er zijn afspraken, veel afspraken hebben wel degelijk een financieel ventiel. Hè. Bijvoorbeeld de 1588 afspraken waar de heer Dijk ook nog een opmerking over maakte, over de indexatie. Maar ook het bestuursakkoord waar blok A en blok B en al die blokken zeg maar in zitten, daar zit in principe een financieel ventiel in. Die afspraak hebben we dus wel gemaakt. En dat geeft ook wel aan dat alleen het maken van die afspraak, dat het financiële ventiel erin zit, natuurlijk niet voldoende is. En er zal ook een principe bereidheid bij het Rijk moeten zijn om het toe te passen op het moment dat het aan de orde kan zijn. Ja, en daar schort het aan. En eigenlijk is dat ook de kern van het probleem. De kern van het probleem is dat in de manier waarop de hele aanpak nu georganiseerd is, en dat heeft u ook allemaal gezegd, het juridische traject, het procedurele traject, leidend is in plaats van het resultaat en de inhoud. En ook in zo'n financiële afspraak kom je dan heel snel terecht van, ja, er is een financieel ventiel. Maar ja, jullie hebben toch nog geld op de plank liggen. Maak dat eerst maar eens op. En dat soort type formele discussies kom je dan terecht. Terwijl wij ook al een paar keer hebben aangegeven, en dan zie ik de staatssecretaris ook volmondig knikken, van we mogen er toch van uitgaan, als overheden onderling, dat wij elkaars geld niet over de ballen gooien. Als wij vragen om meer geld, omdat wij denken dat bewoners dat nodig hebben, omdat er een oneffenheid wordt geconstateerd in de regeling, hè, zoals we nu ook bij blok A zien, dan moet het toch niet zo zijn dat wij maandenlang bezig zijn met het Rijk te steggelen over procedures, over geld. Terwijl we het allebei erover eens zijn dat die mensen recht op dat geld hebben. Dat is toch, dat kun je toch als overheid niet verkopen. Nou, die systematiek, die zit er nog steeds in het systeem op alle fronten. En als we die niet er fundamenteel uit weten te halen, in dat gesprek wat we ook met de heer Vuilbrief gaan doen, ja, dan blijven al die praktische problemen bestaan. En om dan met te komen op de punten van de heer Dijk, misschien is dat wel het allerbelangrijkste politieke agenda die we met elkaar moeten voeren. Dat wantrouwen moet uit het systeem. De hele logica van het Rijk, hè, met accountants, juristen die elke cent controleren, die is helemaal, ja, in onze aardbevingsaanpak ingeslopen. En die logica is dus dagelijks voelbaar voor de mensen op het moment dat zij met iemand van de NCG of van de gemeente praten. Die medewerker van de NCG, ik ken ze meeste mensen, dat zijn mensen die net als onze medewerkers het hart op de goede plek hebben. Die op een verantwoorde manier die bewoners willen helpen. Maar je ziet vaak dat die manier van denken, die is helemaal in die regelgeving, in de organisatie zit hij er helemaal in, waardoor zo'n medewerker geen kant uit kan. Dat is inderdaad de politieke strijd die we moeten doen. Dat moet eruit, want dat is namelijk eigenlijk een fundamenteel wantrouwen van het Rijk naar Groningen. Naar de inwoners, naar de bestuurders, naar de medewerkers die dagelijks daarmee te maken hebben. Dat moet eruit. En dat is ook de kern eigenlijk van de boodschap die staat in onze gespreksagenda. En we hopen echt dat we daar Velbrief van kunnen overtuigen. En het zou inderdaad zeker helpen als u dat op een of andere manier als raden ondersteunt. Om dan te eindigen met nog één punt, concreet punt van de heer Dijk over de geïndexeerde kosten voor de tuinkosten onder andere. En dat ging over de Ommelandenstraat Blinkerlaan. Het zijn 1588. Alle kosten zijn geïndexeerd, alleen een deel van de kosten inderdaad niet. Dat zijn de kosten, de vergoeding, dat zijn de kosten die mensen krijgen voor datgene wat bovenop de wettelijke taak komt, wat ze zelf als wens hebben ingebracht in het proces. Of dat in de praktijk anders gevoeld of anders uitpakt, ja, daar moeten we even induiken, maar dat is eigenlijk de basis van de afspraak. Dan even de vraag van de heer Van der Laan. Wat zou deze wethouder nog mee willen geven aan de opvolger? Nou, ik heb even snel wat bedacht. Wat denk ik heel belangrijk is voor een bestuurder van de gemeente Groningen. En daar werd ook al een paar mensen iets over gezegd. We zijn de grootste gemeente van deze regio. Verreweg de grootste. Wat niet wil zeggen dat de problematiek hier het grootste. Ja, die is hier ook heel groot, maar we zijn natuurlijk niet. Er zijn andere gemeenten waar de aardbevingsproblematiek veel heftiger is. Tenminste, niet op individueel niveau, maar als je het bij elkaar optelt. Zeker Eems-Delta. Het is van groot belang dat wij als één met de regio blijven. Dat wij als regio als één geheel optreden. Het is buitengewoon belangrijk en ja, ik zou zeggen, daar moeten wij ook als Groningen, als hoofdstad van onze provincie voor blijven inzetten. Dat betekent ook daarbij komt ook dat wij als regio eenheid moeten uitstralen richting het Rijk. Dat betekent, en eenheid is niet alleen maar gemeentes onderling, maar ook met de maatschappelijke organisaties. De grootste successen zijn behaald wanneer maatschappelijke organisaties en gemeenten en provincie gezamenlijk één front vormen richting Den Haag, of ik zeg liever één front vormen voor onze inwoners. Betekent dus dat je ook als grote gemeente Groningen soms gul moet zijn voor je buren. En dat betekent niet dat we allemaal geld die kant op moeten gooien, maar wel dat we bijvoorbeeld onze kennis en capaciteit ook moeten willen inzetten en delen aan andere gemeentes. En ook willen samenwerken, en dat doen we ook. Ook een les is die we zeggen, dat de aanpak in Woltersen, daar hebben we een stap vooruit gezet met blok B door die funderingen aan te pakken. We wisten niet zeker of het goed zou komen, we wisten ook niet zeker of we al het geld ervoor zouden hebben, maar we hebben het wel gedaan. En uiteindelijk hebben we daarmee een basis gevormd voor een aanpak die verder gaat. En we hebben in een dorp als Woltersen, waar het vertrouwen echt tot een nulpunt wordt gedaald, in ieder geval weer de weg omhoog gevonden. Uiteraard, daar zei de heer Dijk ook al iets over, geldt voor jullie als raad, maar geldt ook voor een bestuurder. Ga het gebied in, praat met de mensen. Maar dus tegelijkertijd zeg ik daar wel bij, houd ook je organisatie in positie. Onze ambtenaren zijn toegewijd, deskundig, en dat weten jullie ook allemaal, maar je moet ze ook in positie houden. En dan kunnen we ze ook hun werk goed in het gebied doen. Een aantal dingen, daar hebben we net al iets over gezegd. Het is heel belangrijk dat we de rijkslogica van accountants, juristen, controle, dat we die uit het dossier halen. Dat alle afkortingen die we hebben, NCG, IMG, allemaal prachtig, maar die moeten niet in de huiskamer van de bewoners een rol gaan spelen. En inderdaad, er hoort ook politieke strijd bij. En tegelijkertijd ook de waarschuwing dat soms te veel politiek gekrakeel. En dat bedoel ik niks nadelig over u, maar ik heb het wel eens over de discussies die in Den Haag soms worden gevoerd. En de manier waarop die worden gevoerd, leidt ook weer tot heel veel onrust in de woonkamers van mensen. Dus daar is ook een verantwoordelijkheid die we met elkaar moeten delen. Dat we onze discussies en onze meningsverschillen zo moeten doen dat we niet de onrust in de woonkamers te vergroten, maar dat we mensen vertrouwen geven. Nou, dat zijn een paar dingen die ik zou willen meegeven. En er zijn er vast nog veel meer goede dingen, maar ik ben ervan overtuigd dat u als raad ook het nieuwe college en de nieuwe verantwoordelijke wethouder op een positieve, maar zeer kritische manier aan de tand zal voelen.
Ik dank de wethouder voor het uitgebreide antwoord. En ik kijk nog even rond of er nog vragen zijn of opmerkingen. Ja, de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren.
Ja, misschien dat ik het gemist heb, maar volgens mij zijn zowel door studenten stad, waar ik me bij aansloot, nog vragen over die bewonersbegeleiders gesteld. Van wat, in hoeverre wij als gemeente daar nog verder een impuls aan kunnen geven om dat te verbeteren.
Ja,
het is buitengewoon belangrijk. We noemen het punt ook niet voor niks, ook in die brief, als we zien dat. Het lastige is ook wel, en dat geldt trouwens niet alleen voor de bewonersbegeleiders, maar voor heel veel mensen, dat het verloop inderdaad erg hoog is. Mensen, het is een loodzwaar werk. Mensen, het is moeilijk om het langdurig vol te houden. Tegelijkertijd leidt dat weer tot vermindering van vertrouwen bij mensen, steeds wisselende gezichten. Het klinkt wat beperkt, maar het belangrijkste, laat ik het zo zeggen, wat we kunnen doen, is dat wij op het lokale niveau, op het niveau van dorpen, echt tot een gemeenschappelijke agenda, een gemeenschappelijke aanpak komen. Hè. Dus dat je met teams werkt, die van de NCG, van de IMG en van de gemeente, die samenwerken, wat we in Woltersum ook doen. Dat zorgt er ook voor dat dat een groep mensen die daar werkt, de meeste problemen ook kent, elkaar goed kan vervangen, mocht dat nog dat nodig zijn.
U heeft nog een vraag van de heer Reberg van de ChristenUnie.
Ja, aanvullend over die bewonersbegeleiders. Hè, want heeft dat vele verlopen ook niet juist te maken met die positie die ook in die brief wordt beschreven, dat ze eigenlijk geen mandaat hebben, vooral vanuit de inwoner, naast de inwoner willen staan, maar eigenlijk voor hun niks op kunnen lossen. En uiteindelijk daardoor, door de inwoners misschien ook wel minder serieus worden genomen, en dat ze daar gewoon een hele lastige positie in hebben, en dat juist het geven van het mandaat, wat ook op die agenda staat, daar een oplossing voor kan bieden.
Ja, voorzitter, zeker. Hè. De heer Reberg heeft helemaal gelijk. Dat maakt je. Het is niet alleen zwaar werk, omdat je natuurlijk heel veel leed ziet. Maar het is ook heel zwaar werk, omdat je heel graag mensen wil helpen. En het vaak niet de positie hebt om dat te kunnen doen. En sterker nog, ook al kun je het niet direct oplossen. Als je zegt, ik kom erop terug en het duurt vervolgens je moet vervolgens 3 maanden wachten voordat je antwoord geeft. Ja, dan durf je op een gegeven moment ook niet meer terug te komen. Dus het zal enorm helpen dat die mensen zelf meer mandaat krijgen. Of dat we in die laag daarboven meer mandaat organiseren, die mensen binnen een paar dagen terug kunnen komen en oplossing. Nu gaan daar maar maanden overheen. En dan hoor je vaak weer, ja, we moeten het weer uitzoeken. Nou, je kent het verhaal, voorbeeld wel, beter dan ik waarschijnlijk. Dat, ja, als je dat dag in dag uit moet doen, ja, dan kan ik me goed voorstellen dat mensen iets anders gaan doen.
Dank u wel. Ik kijk nog heel even rond. En dan wou u wat zeggen, meneer Dijk? Dan ga ik even kijken naar het vervolg, want ik heb van de Partij van de Arbeid begrepen dat u wil komen met een motie. Dus dat betekent dat het stuk doorgaat naar de raad, de eerstvolgende raad. Sorry, mevrouw Blauw?
Oh ja, oh.
Daar sluit u het bij aan. Heel goed. Nou, dat is dan het vervolg dat u met elkaar moet kijken op welke manier u dat vormgeeft. Maar dat wordt dan in ieder geval meegenomen naar de raad. Als er verder geen vragen meer zijn, dan dank ik de SP voor het agenderen. Ik dank onze gasten op de publieke tribune en u voor uw inzet vandaag. Fijne avond verder.